gaat over psychische problemen, identiteitsproblemen. En zo her en der heb ik mensen gesproken en her en der ken ik ook hier mensen. Maar zo hebben we allemaal onze strijd gehad. Wie ben ik nou eigenlijk? En door opvoeding en door wat misschien leerkrachten of schoolgenoten over ons hebben gezegd. Of door problemen in de opvoeding kunnen we worstelen met ons zelfbeeld en onze identiteit. En nou te mogen weten, als je dan mensen duidelijk maakt, je hebt Jezus nodig. Want in de Heer Jezus ben je een nieuwe schepping. Wordt alles anders, wordt alles nieuw. Om dan tegen iemand te mogen zeggen, wat hier staat in vers 10, dat je in ontferming aangenomen bent. Laat dat eens tot, dan ga je met iemand dat uitleggen. Wat betekent dat? Dat als jij tot Jezus komt met al je zonden, met al je problemen, met al je teleurstellingen, met al je falen ook in je leven. En je neemt de toevlucht tot Heer Jezus in de verlorenheid van je leven, met al je tekortkomingen. En je zegt, Heer Jezus, hier ben ik. Ik vertrouw mezelf aan u toe. Wat gebeurt er dan? Dan spreekt God mij vrij. Dat noemen wij de rechtvaardiging, hè, van de goddeloze. Daar hebben we de eerste avond over nagedacht. Rechtvaardiging van de goddeloze. En nou moet je horen wat ik zeg, hoor. Dat betekent dat God zegt, ik accepteer jou zoals je bent. Dat is wat. De God van het universum, de schepper van hemel en aarde, die zegt dan tegen jou, in mijn zoon Jezus, met al je lekken en gebrekken en zonden, accepteer ik jou zoals je bent. Oh ja, de Bijbel zegt wel, maar dan moet je niet gelijk, we mogen niet blijven wie we zijn. Dan komt daar wel een proces van heiliging op gang. Dat is een proces wat je leven lang doorgaat. Maar op dat ogenblik, als jij tot Jezus komt en zegt, Heer, hier ben ik vertrouw op het volbrachte werk van Jezus en het kruis, daar spreekt God ons vrij. Dat is de rechtvaardiging. Hij spreekt ons rechtvaardig. Hij accepteert ons met al onze tekortkomingen, zonden, traumatische ervaringen. En hij wil in ontferming jou aannemen. Wat zegt Galaten 4 vers 6? Hij heeft de geest van zijn zoon uitgezonden in onze harten. En wij zijn geen knechten meer, maar kinderen. Wij mogen zeggen, Abba, Vader. Dat is niet een ervaring wat pas aan het eind van je leven toegeëigend mag worden. Maar dat gebeurt op hetzelfde ogenblik als ik tot geloof kom. Dat de Heer Jezus in mij komt wonen door de Heilige Geest. Dan wordt Hij mijn hemelse Vader en dan wil Hij voor ons zorgen. Nou, ik kan jullie vertellen dat als dat bij mensen door de Heilige Geest open gaat. Echt? Is dat waar? Accepteert God mij dan op dat ogenblik zoals ik ben, met al mijn tekortkomingen en zonden? Ja, dan accepteert de Heer je. Dan ben je aangenomen. He, je bent, staat hier in ontferming aangenomen. Vroeger telde je niet mee. Maar nu ben je Gods volk. Je hoort bij de Heer Jezus. Je hoort bij het volk van God. Eerst was je zonder ontferming. Maar nu ben je in ontferming aangenomen. En dan staat er hier ook. In Christus ben je een koninklijk priester. Je bent een koningskind. Dat is voluit naar de schrift. Wat ik nu zeg. Dat je een koningskind bent. He, dat je geen knecht meer bent. Maar dat je een koningskind bent. En dat je uit die volheid mag leven als een kind van God, als een koningskind, als een heilig volk wat apart gezet is om de Heer God groot te maken, om zijn deugden te verkondigen van hem die jou geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En ik kan jullie alleen maar zeggen, als dit door de Heilige Geest toegepast wordt in ons denken, dat wil zeggen, je krijgt onderwijs en met kleine stapjes mag je je gelovig tot de Jezus wenden. En dan steeds krachtiger en steeds meer. En dan zeg ik het even als een oudvader. Hè? Naarmate dat toevluchtnemend geloof beoefend wordt. Elke keer meer en meer. Soms in het begin met vrees en beven. Maar je gaat steeds meer de toevlucht nemen tot de Jezus. En je zegt, Heer, kom ik om. Maar ik vlucht naar u met al mijn zorg. Met al mijn identiteitsproblemen. Heer, ik vertrouw mezelf aan u toe. U zegt het. Dat ik uw kind ben. Dat u mijn vader wil zijn. Heer, help mij. Gaat de Heer ons denken steeds meer en meer vernieuwen. En daar gaan we met elkaar even over lezen, over dat verandering van ons denken in 2 Korinthe 10 vers 5. 2 Korinthe 10 vers 5. Er zijn niet zoveel dingen meer die ik moet zeggen, maar een paar dingen wil ik nog even met jullie delen. 2 Korinthe 10 vers 5. We hebben het over zelfbeeld en identiteit. En hoeveel valse redeneringen zijn er niet met betrekking tot ons zelfbeeld, die er in ons denken zijn. Vers 2 Korinthe 10 vers 5. Want, en laten we vers 4 erbij lezen. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerk. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid van Christus. Prachtige tekst. We gaan even naar iemand met identiteitsproblemen. Wie? Kan dat mij even helpen met wat iemand over zichzelf denkt als het gaat over negatieve gevoelens? Noem er eens een paar. Ik ben...
Onwaardig.
Ik ben onwaardig. Ik ben... Ja? Ik ben niets. Ik ben waardeloos. Door misbruik. Ik ben vuil. Wat zijn dat? Dat zijn bolwerken in ons denken. Dat kunnen geweldige bolwerken zijn. Dat kunnen kastelen zijn waarvan je denkt dat kan nooit meer in mijn leven uit mijn denken weg. Bolwerken. Maar het zijn valse redeneringen. En we kunnen het helemaal uitpluizen. Hè. De ene kant is het ook ons verdorven hart wat het misschien gelooft. Maar de Satan zit ook niet stil. Want er staat hier, we voeren de strijd niet naar het vlees. Er is een geestelijke strijd gaande tussen hemel en aarde. En die Satan die stookt maar pijlen af hier in ons denken. En die zegt, jij bent waardeloos. En je gaat het op een gegeven moment. Je vader hebt het misschien gezegd. Je moeder hebt het gezegd. Klasgenoten hebben je gepest. En op een gegeven ogenblik, en dan gaat het fout. Iemand blijft het maar zeggen. Totdat iemand het gaat geloven. Ja, maar het is ook gewoon zo. Het kan zelfs zo zijn dat in een pastoraal gesprek bij een psycholoog, dat zelfs iemand die misbruikt is, de leugen is gaan geloven doordat de dader heeft gezegd, maar het is je eigen schuld. Ik heb het onlangs al meegemaakt, maar het is ook mijn schuld. Ik ben daar in een fout gehandeld. Dat ze iemand maar blijft praten en iemand gaat zo'n bolwerk geloven die... Dit is een valse redenering en die moet afgebroken worden. Hoe wordt die afgebroken? Door met zo'n gedachte niet zelf aan de haal te gaan, maar met zo'n gedachte, wat staat hier? Die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Dus je moet ermee vluchten tot de Heer Jezus en onder het bloed van Jezus brengen. En hoe werkt dat dan? Heel praktisch, dat je zegt, Heren, u weet het. Ik word bestookt, Heren, met negatieve gedachten over mezelf. Maar Heere, u zegt in uw woord dat ik in de Heer Jezus een koningskind ben. Dat ik door u geaccepteerd ben zoals ik ben. Dat ik waardevol ben. Dat u mij wil gebruiken om uw deugden te verkondigen. U die mij geroepen hebt uit de duisternis tot het licht. Heere, wat is het een wonder dat ik in Christus, niet in mezelf, maar in Christus waardevol ben. Heere, ik wil die negatieve gedachten die Satan in mij fluistert. En die in mijn hart opkomen, Heere, die negatieve gedachten, die wil ik bij u brengen onder uw bloed. Heere, wilt u mij ervan verlossen, wilt u er mij van bevrijden? Je gaat met al die negatieve troep en al die negatieve toestanden, vlug je naar de Heer Jezus. En je geeft het aan hem over. En je bidt of de Heere je denken wil vernieuwen, maar je ook wil bevrijden van die valse redeneringen die ten diepste zich verheffen tegen de kennis van God. Zodoende neem je je gedachten krijgsgevangen onder de gehoorzaamheid aan Christus bloed. Zo worden bolwerken afgebroken in je leven. Dat kan in het begin een duivelse strijd zijn. En dat kan een heel lang proces zijn. Ik zeg niet dat dat van de een op de andere dag opgelost is. Maar de Bijbel leert dat Satan de mensenmoordenaar van het begin is. De vader van de leugen. Hoe komen leugens naar ons toe? Door ons denken. Door ons hart. Door ze in ons te zaaien. En die leugens moeten we, die valse redeneringen, die moeten we gaan herkennen. Die moeten we bij de Heere brengen. En vragen of de Heere daar ons van wil vrijmaken en verlossen. Nou, dan gaan we nog een tekst zoeken, Filippenzen 4. En dan gaan we al steeds verder naar het einde, Filippenzen 4. Die negatieve gedachten die we over onszelf hebben. Hoe moet je ermee omgaan? Filippenzen 4, vers 6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenwaardig is, dat moet je bedenken. Bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Dus wat zegt de Heer hier? En er staat er in vers 11 trouwens nog even, nog in tekst. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Mensen met problemen, identiteitsproblematiek, wat moeten die doen? Die moeten in de eerste plaats moeten ze bedenken wat waar is. Dat staat daar, hè, aan het eind. Bedenk dat. Wat moet je bedenken? Vers 8. Al wat waar is. Bij elke gedachte die in jou opkomt, aangaande jouw zelfbeeld en identiteit, moet je jezelf afvragen: is dit waar? Ik ben vuil. Ik ben waardeloos. Ik deug niet. Is het waar? Met wat ik vanavond heb gezegd, als wij in Christus een nieuwe schepping zijn, een uitverkoren priestervolk zijn, een koningskind zijn, is het dan waar om te zeggen: ik ben waardeloos? Nee, dat is niet waar. En daarom moet ik dat verwerpen in mijn leven. En zeggen: Heere, ik breng die gedachte bij u. Want het is een leugen van Satan. Bedenk dat wat waar is. Maar wat is het ook belangrijk dat we gaan, dat we ook leren dankbaar te zijn. Want hoeveel is er wat de Heer ons wel gegeven heeft? Wees dankbaar. Breng je zorgen bij de Heer, staat er in vers 6. Met dankzegging bekend worden bij God. Laten we niet vergeten ook God te danken. Want hoeveel mensen zijn er in deze wereld die er ook afschuwelijk aan toe zijn. Maar er is zoveel reden nog tot dankbaarheid. Wees dankbaar. Maar ook vers 11. Wees of leer tevreden te zijn. Paulus zegt: in welke omstandigheden ik ook verkeer. Al lig ik met mijn rug in de gevangenis, ofwel ben ik vrij, maar ik heb in alle omstandigheden geleerd tevreden te zijn. En dat is nou nodig in ons denken. We moeten bedenken wat waar is, wat eerbaar is, wat rechtvaardig is, wat rein is. Hoe vaak gebeurt het niet dat we dingen denken die niet eerbaar zijn, die niet rechtvaardig zijn, die niet rein zijn. We moeten op een juiste manier leren denken. Wat zegt Romeinen 12 vers 1 en 2? Wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. En dat betekent in het Grieks bekering, ofwel metanoia. Dat is nodig. Vernieuwing van denken is metanoia. Meta betekent samen, noia komt van noes, denken, het samenbrengen van je denken, ofwel tot je volle verstand komen. De Heer gaat jouw denken vernieuwen. Dat is bekering. Ja, maar we moeten bekeerd worden. Ja, we moeten dagelijks bekeerd worden. We moeten die leugens afleggen en we moeten de waarheid aandoen. We moeten het oude leven afleggen, het nieuwe leven aandoen. En door die vernieuwing van denken, dan komt het, komt er ook veranderd gedrag. En dan kan je eigenlijk, ik zal de lijntjes tekenen. Maar ik kan er nou even niet meer, zo de lijntjes tekenen nu even. En hier zeg ik veranderend denken. Veranderend denken. En hier veranderend gedrag. En hier veranderende gevoelens. Want stel je voor dat jij zo negatief over jezelf deelt. Dat heeft allemaal gevolgen voor je gevoelens. Je voelt je rot. Je voelt je lamlendig. Je voelt je vuil. Je voelt je waardeloos. En daarom kan je zo moeilijk je bed uitkomen. En daarom kan je zo moeilijk onder de mensen zijn. Of daar, dan ga maar door. En die gevoelens. Allerlei gevoelens kunnen er zich aan ons voordoen. Hè? Ik voel me gevangen. Ik voel me onderdrukt. Ik voel me onvoldaan. Ik voel dat ik de situatie niet beheers. Allemaal als gevolg van ons denken wat negatief is. Maar naarmate ons denken verandert, verandert ons gedrag. En dat heeft allemaal gevolgen ook voor ons. onze gevoelens. En dan komen we weer uit bij geest, ziel, lichaam. Wij zijn zo'n eenheid. Het heeft alles met elkaar te maken. En dan de laatste opmerking. Hey, dat is dat daarboven. Hey, je behoort tot zijn gemeente. En wij zijn een wezenlijk onderdeel van het lichaam van Christus. Anderen hebben jouw gaven nodig. En daar ligt wel een beetje van zorg met betrekking tot onze reformatorische traditie. Hè, waarin natuurlijk heel sterk de eenmansbediening is. Dat enkele mensen in de kerk alles doen. Maar als je de Bijbel gaat bestuderen, dan ligt dat toch iets genuanceerder. Want daar zien jullie in Romeinen 12 en 1 Korinthe 12 dat ieder deel, ook zusters, ook vrouwen. Paulus had notabene vrouwelijke diakonessen om zich heen. Wat ze gedaan hebben, weet ik niet. Maar ze hebben misschien vrouwenbezoek gedaan. Ze hebben niet geleerd in de gemeente. Ze hebben niet gepreekt in de gemeente. He, maar de Heere wil dat zusters, dat broeders, dat wij een wezenlijke bijdrage leveren in de gemeente en onze gaven talenten aanwenden. Stel je nou eens voor dat dan al die psychologen die er zijn, dat die nou allemaal eens een plekje zouden krijgen in die gemeente. En daar waar we in liefdevolle verbondenheid er voor elkaar zijn. En dat als een moeder het niet meer aan kan in het gezin om daar te gaan helpen met te strijken of de kinderen in bad te doen. Want ze trekt het eenmaal. Wat denk je hoe het lichaam van Christus dan gaat functioneren? Dan gaan we ook weer iets zien van die zelfopofferende liefde. Dan gaat het niet meer om onszelf. Maar dan gaat het om zelfverloochening. Dan ga ik mezelf verloochenen en dan verlang ik ernaar voor een ander te zijn. En dan gaat het niet meer om ik. Maar dan gaat het uiteindelijk om de glorie en de eer van God. Pastorale counseling, lieve vrienden, broeders en zusters, is niet dat het allemaal om mezelf draait. Maar uiteindelijk gaat het om de eer en de glorie van God. Alles wat gij doet, tot eer van God. Mensen herstellen tot bruikbaarheid, zodat ze mogen gaan dienen in Gods koninkrijk als een waardevol persoon en een waardevol mens. Nou, nu is er nog één vraag binnengekomen. Kun je iets zeggen over lied 184? En dat pakken we er even bij. En dan gaan we danken met elkaar daarna. Lied 184. Lied 184. Hoe kan ik verder leven? Hoe moet ik verder gaan? Kan ik ooit vergeven wat mij is aangedaan? De wonden in mijn ziel, de haat en bitterheid lijken niet te helen, niet door woorden, niet door tijd. Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn. Van de pijn en het verdriet diep van binnen. Als er vergeving is, kan er genezing zijn en de weg van herstel kan beginnen. O God, ik heb u nodig. Ik kan het zelf niet. Ik lijk haast te verstikken in angst en in verdriet. Hoe kan ik ooit vergeven zoals u mij vergeeft? Dwars door alles heen wat mij beschadigd heeft. Geef mij de kracht van uw liefde om verder te gaan. Ook al zal er een litteken blijven bestaan. Want is uw liefde niet sterker dan de dood en uw vergeving niet dieper dan mijn nood? Want daar waar vergeving is, zal genezing zijn van de pijn en het verdriet diep van binnen. Waar uw vergeving is, zal genezing zijn en de weg van herstel kan beginnen. En dan is de vraag, kan je hier iets over zeggen? Ik kan hier zeker iets over zeggen, namelijk de relatie met zelfbeeld en identiteit tot vergeving. Dat is een wezenlijk onderdeel. Het wordt ook in het hoofdstuk van het geestelijk groeiboek wordt het ook beschreven. Hè? Er gaat nog een hele paragraaf aan het eind, een box gaat er over vergeving. Want wat zegt de Bijbel? De Bijbel zegt dat als wij bitterheid en wrok vasthouden in ons leven, dan worden wij een wrak. En dat heeft gevolgen voor ons zelfbeeld en niet onze identiteit. Paulus in 2 Korinthe 2 vers 10 en 11, die zegt, ik heb het jullie vergeven. Wat hebt hij vergeven? Nou, de gemeente van Korinthe, die hebben een ongelooflijk vraagteken gezet achter de bediening van Paulus. We zeggen, jij deugt niet. We geloven niet dat jij een apostel bent. Die Paulus niet te vertrouwen. Ze hebben ongelooflijk negatieve vuil gedaan over Paulus. En wat zegt Paulus dan in 2 Korinthe 2? Hij zegt, degene wie nu iets vergeeft, die vergeef ik ook. Want ook ik heb, als ik al iets te vergeven heb, het hem vergeven omwille van u, voor het aangezicht van Christus, opdat de Satan op ons geen voordeel zou behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Kom je weer bij het denken. Zijn gedachten zijn mij niet onbekend. Als wij vergeving en wrok hebben vanwege traumatische ervaring over wat anderen ons hebben aangedaan. Ouders, klasgenoten, familieleden, collega's, wat anderen, partner misschien, man of vrouw, of kinderen zelfs, wat ze ons hebben aangedaan en het wordt een wortel van bitterheid. En we zeggen niet tegen de Heer, Heer, ik geef het aan u over. Dan worden we uiteindelijk, worden wij zelf een wrak. En zullen dat negatieve zelfbeeld zal alleen maar versterkt worden. Dus wat hier staat is, dat een weg van herstel, ook qua identiteit, kan niet beginnen als we bereid zijn om die andere vergeving te schenken. Dat kan soms moeilijk zijn, maar het is een keuze. Moet je maar lezen in het geestelijke groeiboek. Het hele proces van vergeving staat er heel duidelijk. He, vergeving is niet vergeten. Pas nadat je ervoor kiest om iemand te vergeven, zal Christus jouw wonden genezen. Vergeving is een keuze. Een wilsbesluit. Niet, ja, maar ik voel het niet, ik kan het niet, ik wil het nu nog niet. In de zin van, ik moet er eerst aan toe zijn. Nee, vergeving is een keuze. Het is een wilsbesluit. Vergeving is ermee instemmen om te leven met de gevolgen van de zonde van een ander. Je gaat het niet meer tegen die ander gebruiken. Vergeving komt uit je hart. Laat God toe je pijnlijke herinneringen naar boven te brengen. Vergeving is ervoor kiezen om iemand zonde niet meer tegen hem of haar te gebruiken. En vergeving kan niet wachten tot er weer in de stemming bent om te vergeven. Je zult hier nooit voor in de stemming zijn. Maak de moeilijke keuze om te vergeven, ook al voel je daar niets voor. Als jij ervoor kiest om te vergeven, zal Satan op dat gebied macht over jouw leven verliezen. En zal God jouw beschadigde gevoelens en emoties genezen. Goed, Jan, wil je me bedanken.
Ja, Heer, wij willen u danken. Danken als wij eraan denken wie wij waren, maar wie we nu geworden zijn in u. Als wij denken aan wie u bent, wie u was en wie u zijn zal. U bent de eeuwige, de onveranderlijke. U bent een God die ons gemaakt hebt, uw schepsel goed. En toen wij de verkeerde kant uit gingen, luisterden naar de boze, toen hebt u ons niet aan ons lot overgelaten. Maar in de volheid van de tijd. Toen kwam u naar deze wereld. En u kwam heel persoonlijk. En wij zullen het nooit ten volle kunnen begrijpen. U kwam uit liefde voor ons. Om uit liefde voor ons aan Gods gerechtigheid te voldoen. De zonde die moest geoordeeld worden. Niet de zonde van de Heer Jezus. Maar onze zonde. De heiligheid van God vereiste dat. Toen, Heer Jezus, bent u gekomen om in mijn plek, in onze plek, onze plaats, naar het kruis te gaan. Heer Jezus, wij hebben door genade mogen zien dat we heel veel fout hebben gedaan. Tekort zijn gekomen. Dingen hebben nagelaten. En enkele dingen hebben we ervan gezien. Maar u hebt alles gezien wat er fout ging in ons leven. We hebben misschien alleen maar de dingen gezien, de zonde waardoor we in de problemen zijn gekomen. Maar u kende ons van het moment dat we opgroeiden tot nu toe. En toen wij onze zonden beleden, hebt u ze niet weggedaan, maar u hebt ze aangenomen. En God heeft het oordeel over mijn zonde toen op u gelegd. U hing als de zondedrager aan het kruis. En wij danken u dat u een heilige en rechtvaardige God bent. En dat u maar één keer straft. En we danken u voor de Bijbel die zo duidelijk is. Dat er geen veroordeling en geen verdoemenis is voor hen die in Christus Jezus zijn. U stierf. En wij zijn vrij. O God, zouden we dan ons leven niet aan u toewijden? Dus ons verlangen. En we danken u dat we mogen weten dat u het bent die ons nu opvoedt. Ons dingen wilt leren. Leren onszelf te zien in uw licht. En als er wonden zijn geslagen in ons hart, in ons leven, dan willen we u danken. Dat is een prachtige tekst in Exodus 15 staat. Ik, de Heere, ben uw heelmeester. En u heelt gebrokenen van hart en hij verbindt in hun smart. Ook daar danken we u voor. We danken u voor uw woord wat zo rijk is. We danken u dat we mogen weten dat u geen mensen opknapt. Niet verbetert. Maar dat u ons een nieuwe, van onze nieuwe schepping hebt gemaakt. Het oude is voorbij. Is alles nieuw geworden. En u wil dat we dat nieuwe leven wat we nu gekregen hebben laten zien. En dat vlees wat, waarin geen goed is, wat geneigd tot alle kwaad, dat we het ook daar houden waar het hoort, op plaats van de dood. U nu bidden, Heer, wilt u door uw Heilige Geest iedere dag weer opnieuw dat ontdekkend werk doen. Als er dingen zijn die niet in overeenstemming met uw heiligheid, dat we het niet bagatelliseren. Maar dat we het veroordelen en dat we het ook laten. O Heer, we willen u bidden om genade en om kracht. Om heilig en rein voor u te leven. En wij danken u als wij dat verlangen hebben, dat u aan de slag gaat. En wij danken u ook, Heere, dat we mogen weten dat u nooit teleurgesteld bent in mij, in ons. Als wij kijken naar onszelf, zijn we soms teleurgesteld. We zeggen, dat had ik niet gedacht. Maar Heer, u bent niet teleurgesteld in ons. En wij danken u dat uw liefde die ons gegeven hebt, we hadden het niet kunnen verdienen. Maar wij danken u bovenal ook dat we het nooit meer kunnen kwijtraken. Heer, u deed te veel voor mij om ons ooit weer prijs te geven. En zo danken we u dat wij als nieuwe mensen verder mogen leven. En we hebben nog ontzettend veel te leren. En wij danken u dat u dat ook ons wilt leren. Dat u zo heel veel geduld hebt. En we doen ook bidden, wilt u ook helpen. De lessen die we vanavond gehoord hebben, is veel op ons afgekomen. Wilt u ons bidden om die dingen die we gehoord hebben in praktijk te brengen. Dat we geleid worden door de Geest van God alle dagen van ons leven. We willen u bidden om bescherming daar waar we zijn. We willen u bidden, wil ons ook helpen om elkaar te dienen. We hebben elkaar nodig, meer dan ooit. Help ons om elkaar tot een hand en een voet te wezen. En we willen u bidden, als we zo meteen naar onze woningen terugkeren, wilt u ons beschermen onderweg. En ons op de bestemde tijd die we samenbrengen. Amen.
Amen.